Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Er werd bijna 24 uur over onderhandeld. Een landbouwakkoord dat perspectief moet bieden aan de boeren van de toekomst. Maar het kabinet en de boeren kwamen er deze week niet uit. En dat betekent dat de onderhandelingen over het landbouwakkoord nog weken gaan duren. Waar zitten de pijnpunten en de mogelijkheden voor minister Adema en de boerenorganisaties? En hoe zorgen de onderhandelaars ervoor dat ze bij een akkoord voldoende steun hebben voor hun achterban? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Marcia Nieuwenhuis. Ja, Tobias, wel eens thuisgekomen met een slecht rapport?
Niet vaak. Ik moet zeggen, ik was best wel een brave leerling. Maar ik maakte me dan wel zorgen. Oh, wiskunde was zwak. Dus dan kwam ik thuis en dan zeiden mijn ouders, ah joh, maak je niet zo druk.
Reageert moeder Marcia ook zo als ze op 10 van de 12 vakken er een onvoldoende staat?
Zolang je maar je best doet, doe je het goed genoeg.
Wat lief allemaal.
Ik ben benieuwd of minister Kaag er ook zo over denkt. Over die boekhouding van de ministeries deze week, daar was heel wat mis mee. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks. Want we kunnen er niet omheen. De mislukte onderhandelingen van het landbouwakkoord.
We hebben vooruitgang geboekt, maar we zijn er niet.
Maar intensieve, maar ook goede gesprekken. Er is nog veel werk aan de winkel.
Het is een belangrijk moment, omdat wij wel een zodanig concept hebben dat we dat doorsturen naar het planbureau voor de leefomgeving. Maar er zijn ook nog belangrijke punten waar we nog niet uit zijn.
En dan hebben we één plicht om ervoor te zorgen dat we kijken, dat we een poging doen in de komende 2 weken, 3 weken, om eruit te komen. In het belang van onze boeren, maar vooral in het belang van een toekomstbestendige landbouw, zodat boeren verder kunnen.
Minister Adema die is al weken in gesprek met landbouw- en natuurorganisaties, banken en supermarkten over de toekomst van de Nederlandse agrarische sector. En met deze partijen wil Adema dan afspraken maken over welke maatregelen er moeten worden genomen om de stikstof terug te brengen, om de waterkwaliteit te verbeteren en hoe boeren daar dan voor gecompenseerd gaan worden, Marcia. Ze kwamen deze week allemaal samen in een villa in Den Haag.
Ja, en het werd laat. Het werd heel laat. Zo laat dat mijn collega's die erbij aanwezig waren de Yatzee uit de kast trokken om de nacht door te brengen op die villa.
Want je bent alleen maar aan het wachten natuurlijk dan.
Ja, wachten. Nou ja, op een gegeven moment is er wel een pauzemoment. Dus dan heb je weer kans om wat vragen te stellen natuurlijk. Maar vooral veel wachten in dit geval. En het ging gewoon de hele nacht door. Dus het is echt een lange sessie geweest daar.
We zitten daar natuurlijk niet bij. We staan aan de buitenkant. We staan te wachten. Maar weten we hoe dat dan eraan toe gaat in zo'n villa? Hoe gaan die gesprekken dan?
Nou ja, bronnen zeggen daarover. Het is hoog opgelopen. Dus dat het echt bijna is geklapt. En toen, mensen toch nog weer aan boord bleven. Het komt erop neer dat er eigenlijk alleen een soort tussenakkoordje misschien. Dat is eigenlijk het grootste woord wat je daaraan kunt geven. Een bron beschreef het wel treffend. Die zei, stel dat je de marathon loopt, dan zijn we nu ongeveer op een derde. Andere bronnen zijn iets positiever. Die zeggen, vorige week lagen er nog 8 punten open en nu zijn het er nog 4. Maar ja, duidelijk is dus wel dat er echt nog een lange weg te gaan is.
Want wat zijn die 4 punten dan waar ze niet uitkomen?
Ja, die 4 punten, dat zit hem onder andere in de grondgebondenheid. Dat gaat over het aantal koeien wat je mag houden per hectare. Wat ik altijd goed heb begrepen van experts is, toen in Nederland het melkquotum is afgeschaft, konden boeren massaal meer koeien nemen. Want er was niet een maximum aantal wat je mocht maken. Vervolgens zijn dus mensen om hun bedrijfsvoering natuurlijk lucratiever te maken, meer koeien aan gaan schaffen. En daar, je ziet dat gewoon enorm is gestegen. Waar dat in het begin nog een beetje omlaag ging, omdat koeien steeds in Nederland steeds effectiever werden. Dus sommige koeien geven ook wel 50 liter melk per jaar. Is dat nu anders? Nu is die rem eraf. Dus de bedrijven zijn steeds groter geworden. En daardoor stoten ze natuurlijk ook meer uit.
En daarom wil het kabinet dus die rem er weer op.
Die wil eigenlijk die weefout rechtzetten van toen. Maar ja, die boeren zijn nu al gewend aan dat grote aantal koeien. En die zijn er hartstikke blij mee. Want daarmee verdienen ze ook meer geld. Dus dat is echt een heel een enorm pijnpunt. Waar ze niet zomaar 1, 2, 3 uitkomen.
Nee, en als ze daar uitkomen, dan willen ze daar natuurlijk voor gecompenseerd worden.
Zeker, ja. Het is ook noodzakelijk om daaruit te komen. Want we hebben het vaker gehad over innovatie en de mogelijkheden die dat zou kunnen brengen. Maar de innovatie brengt nog niet genoeg. Dus de veestapel die zal wel kleiner moeten. Dus moet je op de een of andere manier een manier vinden om het aantal dieren terug te brengen. En dat is natuurlijk waar de boerenorganisaties ook vreselijk bang voor zijn. Van straks heeft de politiek AK nu in elk geval Tjeerd de Groot voor D66, die heeft straks een knop waarmee hij zo het aantal koeien omlaag kan brengen. En dat is natuurlijk de nachtmerrie, zeg maar, van de boeren. En die zien dat helemaal niet zitten.
Nee, nou, dat is dus een van de punten. Een ander punt is bijvoorbeeld de toekomst van de boeren die nog door willen gaan als ze niet uitgekocht worden. En dan heeft het ook nog iets te maken met pasmelders. Hè? Hoe zit dat precies?
Ja, dat is een punt wat bijvoorbeeld LTO erg mist. Hè? Die vindt dat er een oplossing moet komen voor de pasmelders. Dat is als volgt. Er zijn op een gegeven moment... is er eigenlijk gezegd van ja, jullie hoeven even niet te voldoen. Jullie krijgen een soort uitzondering aan de regels. En daarvan heeft de rechter eigenlijk in 2019 gezegd, dat kan niet. Je kan niet zomaar zeggen, je hoeft je niet te houden aan de regels. Je moet je wel houden aan de regels. Waardoor dus heel veel mensen die bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in moderne stalvloeren, waarbij de poep en de pies wordt gescheiden en er dus minder uitstoot zou komen, die mogen nu niet boeren omdat dat minder effectief is gebleken en er rechtszaken zijn aangespannen. En degene die rechtszaak aan hebben gespannen, zoals Vollebroek bijvoorbeeld heeft gedaan, die zijn allemaal in het gelijk gesteld. Dus die boeren die hebben nu een lege stal, weet je wel? Terwijl het kan zijn dat er 400 meter verderop een helemaal niet zo moderne stal zit. En die mag gewoon nog door. Maar, dus dat is een heel, heel pijnlijke toestand eigenlijk. Waardoor die boeren echt in de problemen zitten. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld bij Christiane van der Waal echt iets is wat haar heeft geraakt. Ze was op een gegeven moment ook naar boeren gegaan die kregen boetes. Omdat ze dus ook in de problemen waren gekomen door die pasmeldersregeling. En het raakte haar echt. Zij is echt toen ook naar huis gereden van super vervelend. Dit schaadt het vertrouwen ook in de politiek. Dat die boeren niet kunnen doen wat wij ze hadden beloofd mogen te doen. Want ze zijn eigenlijk, de politiek is eigenlijk teruggefloten. Dus dat is wel echt een probleem wat nog moet worden opgelost. Een ander probleem is de financiering van de boeren die aan landschapsbeheer gaan doen. Dus er zijn boeren die doen bijvoorbeeld, die laten hun bermen goed staan, zodat er beestjes kunnen nestelen. De vraag is, wie gaat dat nou uiteindelijk betalen? En ook dat is nog een van die vier punten. Dus je hebt de financiering van de boeren die landschapsbeheer doen. Je hebt de bescherming van boeren en tuinders die nog wel willen doorgaan. Die koeienmax, zoals ik maar even die lelijke term van de grondgebondenheid noem. En dan de situatie van de pasmelders. Dat zijn allemaal punten waar dus nog geen overeenstemming over is bereikt.
Nee, ook niet na uren vergaderen. Dat ging dus tot de volgende ochtend door. Halverwege, dan duikt opeens Mark Rutte op.
In zijn saap, hè? Komt hij aan tuffen.
Ja, hij reed zelf. Flink wat vogelpoep op de kap, zag ik trouwens. Ja. maar dat terzijde. Hij werd erbij gehaald ook om eventjes nog dat laatste zetje misschien te kunnen geven in de goede richting, begreep ik.
Ja, hij zei er na afloop zelf dit over.
Nou, dat had ook zonder mij gekund, denk ik hoor. Ja, ik woon in Den Haag. Het is in Den Haag. Het is een prachtige locatie.
Ja, een prachtige locatie.
Ik was in de buurt, ja. Half vijf 's ochtends of zo.
Nou ja, 1 uur 's nachts.
1 uur 's nachts kwam hij aan.
Sporen ze weg. Nee, ook was in de buurt. Leuk.
Ja, maar allemaal dus zonder uiteindelijk een akkoord over die vier punten. Dat is uiteindelijk toch wel heel teleurstellend. Dat je 24 uur met elkaar in een soort crisisruimte gaat zitten. We gaan nu alles op tafel. We gaan zorgen dat we een akkoord bereiken. En het lukt niet.
Ja, dat is ook pijnlijk voor Rutte. Hè? Ik bedoel, als hij zich ermee bemoeit, dat dan ook niet lukt. De laatste bemoeienis van Rutte was als VVD-leider een tijdje terug op asiel. En toen het ging over die dwangwet, dat hij zijn fractie moest overtuigen. Waar het fractieleider Sophie Hermans en staatssecretaris Erik van den Burg niet was gelukt, moest hij zijn partij omlullen, even oneerbiedig gezegd, om akkoord te gaan met die spreidingswet over asielzoekers. Ja, als het dan niet lukt, ja, dat is een nederlaagje, maar... Moet ik wel zeggen, Rutte draagt die nederlaag altijd wel vrij gemakkelijk. Maar het is wel pijnlijk natuurlijk. En het zorgt voor vertraging.
Ja, want het idee is nu dat de hoofdtafel begin juni weer bijeenkomt. De hoofdtafel, dat noemen ze dan zeg maar de tafel waar de allerbelangrijkste spelers aan zitten. En dan heb je dan allemaal nog sectortafels. Bijvoorbeeld je hebt een sectortafel voor de melkveehouders, dat soort tafels, dat die dan weer bijeenkomen. En wat er nu wel is gebeurd, is dat waar ze het over eens waren of waar ze verschillende opties voor hadden, dat wordt voorgelegd aan drie kennisinstituten. De Wageningen Universiteit, het Louis Bolk Instituut en het Planbureau voor de Leefomgeving. Die gaan 2 tot 3 weken lang rekenen aan die cijfers.
Checken of het klopt, die plannen.
Nou, bijvoorbeeld, je hebt de je zou kunnen zeggen, nou, er komt een max van 2 koeien per hectare. Wat is daarvan dan de invloed, gaan zij berekenen? Dus ze gaan kijken van, houden boeren dan nog voldoende over? Wat doet dat met de uitstoot? Nou, daar wordt allemaal aan gerekend aan die plannen de komende 2 à 3 weken. En die cijfers die daaruit komen, die kunnen ook bijvoorbeeld volgens Jaak van der Tak van de LTO weer helpen bij, waar ze uiteindelijk dan toe gaan besluiten als het tot een landbouwakkoord komt.
Ja, want dat is nog maar het vraag natuurlijk. Minister Adema is al maanden bezig. Dan zit je 24 uur bij elkaar met de grote spelers. En je komt er niet uit. Waarom zou je er dan over 2 weken opeens wel uitkomen?
Ja, hoe meer druk erop komt staan, hoe meer partijen ook genegen zijn om iets te doen. Je hoorde Sjaak van der Tak in dat fragmentje wat je net liet horen, had hij het ineens over het belang van een toekomstbestendige landbouw. Ik bedoel, op een gegeven moment ga je toch naar elkaar toe kruipen, elkaars belangen zien. En je weet ook, boeren hebben het Rijk uiteindelijk ook nodig. Hè? Als het gaat om compensatie, als het gaat om hulp bij het doorstarten of een andere bedrijfsvoering of wat dan ook. Ja, je hebt elkaar toch nodig.
En simpel gezegd is er ook wel een reden om eruit te komen. Want er is nu in dit kabinet wel geld voor.
Dus, ja, er is nu een pot.
Er is nu een pot van 24,3 miljard. Dus is er ook wel de gedachte van je kan ook zeggen van die pot gaan we in elk geval veiligstellen. En we gaan zorgen dat we er op de een of andere manier uitkomen. En dan kan later in een volgend kabinet kunnen er altijd nog wel weer andere dingen worden besloten, maar die pot met geld, die staat er nu, weet je wel. Dus dat is wel zou voor sommige partijen wel een reden kunnen zijn om nu toch op de een of andere manier tot een akkoord te komen. Bovendien kan het ook zo zijn dat eindelijk banken, daar wordt ook over gesproken, hè, dat banken een bijdrage gaan leveren aan hoe boeren gunstiger door kunnen als ze het duurzaam doen. Dus stel, je hebt nu 100 koeien, maar je zegt, weet je wat, ik ga toch maar 80, dat de Rabobank je dan iets tegemoet komt van, je hoeft niet zulke hoge rente te betalen, maar we doen het bijvoorbeeld iets minder. Of we geven je bijvoorbeeld langer de tijd om af te betalen. Dat soort dingen wordt overgesproken.
Waarom zou een bank dat doen dan? Want dat is toch ook gewoon een commerciële instelling vaak?
Ja, maar de Rabobank bijvoorbeeld is natuurlijk ook jarenlang heel rijk geworden van de intensieve veehouderij. Want die hebben gestimuleerd dat boeren er meer wat koeien of varkens bijnamen, zodat ze rendabeler werden.
Ja, en om ze nu toekomstbestendig te maken, dat is uiteindelijk dan ook wel in het voordeel van een bank.
Ja, en de Rabobank bijvoorbeeld, dat is echt dé bank van de boeren. Dus die hebben er ook belang bij dat er nog boeren overleven die het misschien duurzamer doen dan dat die helemaal ermee stoppen.
Wat wel een uitdaging is voor Sjaak van der Tak bijvoorbeeld, van LTO Nederland. De afspraken die je nu maakt met een kabinet, en die misschien wel betekenen dat boeren anders moeten gaan werken of inderdaad terug moeten met hun veestapel. Hoe zorg je er nou voor dat de afspraken die je maakt, dat de mensen die je vertegenwoordigt, daar ook nog steeds tevreden mee zijn als straks dat akkoord er wel komt te liggen?
Ja, dat is een probleem. En ik denk dat er ook wel meespeelt dat vroeger had je natuurlijk echt een super grote LTO en dan een hele tijd niks. Even gechargeerd gezegd. Maar nu heb je inmiddels meer boerenorganisaties die ook feller, hè, de Farmers Defence Force, die gaan er harder in. Dus het kan daardoor ook zo zijn dat een deel van die boeren die nu bij LTO zit, denkt van het is mij allemaal iets te soepeltjes. Weet je wat, ik stap over naar een fellere concurrent, zeg maar. Dus dat de boerenvertegenwoordiging verder is versnipperd, maakt het ook lastiger.
Ja, is dat dan misschien ook een reden dat LTO Nederland bijvoorbeeld ook niet slecht uitkomt, dat het wat langer duurt, dat het wat moeizamer is? Want zo kan je wel natuurlijk aantonen, we hebben er alles aan gedaan, we hebben er het maximale proberen uit te halen. Er is niet zo heel veel rek meer in, dus gaan jullie nu ook maar akkoord? Want de speelruimte is niet heel groot.
Ja, ik denk zeker dat ze dat wel zullen proberen te benutten in elk geval richting de achterban.
Ja. En dit is ook een beetje de koers. Het kabinet heeft aanvankelijk gezegd van we gaan zelf tot een stikstofakkoord komen. Hè? En daarna is Remkes gekomen. Die heeft advies gegeven. Doe het dan via zo'n landbouwakkoord. Die heeft daarvoor gepleit. Heeft iedereen mee ingestemd. Ja, op een gegeven moment zit je ook op een route waar iedereen het mee eens is. En dan moet je het dus zien te rooien. Ja, als de LTO uiteindelijk zegt we doen niet mee. Ja, de koers is nog steeds wel de koers. De koers is stikstofreductie en de koers is een kleinere veestapel. Daar lijkt het in ieder geval op. Ja, dan je kan weglopen, maar hoeveel zin dat dan heeft?
Stel nou dat dat akkoord er over 2 weken nog steeds niet ligt. Wat betekent dat dan?
Nou, persoonlijk denk ik dat Piet Adema daar best wel een zware dobber aan zou hebben. He, toen hij begon werd wel door Arjen Lubach geschetst dat hij de minst gewilde baan van Nederland had. Nou ja, misschien dat Wopke Hoekstra die op een gegeven moment heeft overgenomen. Maar nu begint toch de druk op Adema zelf wel weer erg toe te nemen. En hij torst dat als een zware last. Op een gegeven moment heeft hij een boerenbijeenkomst gehad. Toen was er een jonge boer die opstond en die zei van nou... Maar Piet, met u aan het roer, even in mijn woorden gezegd, durf ik er weer voor te gaan. En ik sprak daarover met hem, hij vertelde daarover. En dat raakte hem echt. Ik bedoel, hij had zelfs echt een traan in zijn oog.
Echt geëmotioneerde.
Ja, ja, hij voelt, hij is een ChristenUnie-bewindsman. Hè? Die, nou ja, dat is natuurlijk een partij die sowieso... Ja, wel verantwoordelijkheidsgevoel hoog heeft zitten. En ik denk dat hij dat ook wel echt heeft. En hij heeft daar ook echt wel, voordat hij begon, goed over nagedacht. Van nou, ga ik dit doen of niet? Hè? Ik geloof dat hij wel 40 mensen heeft gebeld vooraf om te overleggen van... Zou ik dit nou wel doen?
Ja.
Ook overigens bijzonder dat dat dan dus bijvoorbeeld weer niet uitlekt. Wat bij andere partijen wellicht wel het geval zou zijn. Maar de ChristenUnie mensen die houden netjes hun mond. Mm-hmm. Dus dat wordt voor hem wel echt een zware dobber, denk ik. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat Henk Stachouwer op een gegeven moment... die zijn voorganger, ook van de ChristenUnie... die heeft ook heel lang gebroed op dit dossier. Die kwam eerst met een brief. Nou, vervolgens is die binnen de coalitie helemaal de mantel uitgeveegd. Want daar hadden een deel van de coalitie... nou, je kunt wel raden wie... het gevoel dat hij ongeveer een middelvinger naar hem opstak... omdat hij het helemaal niet het gevoel had dat er genoeg perspectief was voor die boeren. En daar moest echt mee gekomen worden. Nou, vervolgens is Henk Stachouwer weer gaan broeden op zo'n brief. En daarna heeft hij dus de conclusie getrokken van nou...
Ik ben niet de man op de juiste plek.
Die dit gaat oplossen. Ja. Het is wel duidelijk dat iemand wordt niet zomaar benoemd in het kabinet, dat dit een lastige taak is.
Het moet nu gewoon lukken, dus over 2 weken.
Ja, nou ja, onder druk wordt alles vloeibaar. En dan krijg je waarschijnlijk weer zo'n circus met de 24 uur onderhandelingen en zo. En uiteindelijk zullen ze alles aan doen om dit te laten slagen. Geen wonder ook dat Rutte dan toch komt, hè, in de hoop dat iets forceert. Ik denk dat je dat tot aan het bittere eind gaat in ieder geval de politiek alles aan doen om dit te laten slagen.
Hebben jullie al strootjes getrokken over wie daar straks dan bij moet gaan zitten? Ligt jouw kampeerbedje al klaar, Marcia?
Ik zag vliesdekentjes, ik zag Jad C. Dus ik weet wel dat de volgende keer dat als ik dat kortste touwtje, hoe heet dat? Kortste strootje trek, dan ga ik me wel extra goed voorbereiden.
Gefrituurde avocado's, oké? Okay? Dat was de snack. Dat was de snack, ja. Zeker. Maar zo'n uitputtingsslag, hè, dat is natuurlijk ook wel... Kijk, je kan zeggen het is nodig, want het akkoord is ingewikkeld. Soms is het voor de show, hè, dat het dan zijn ze er eigenlijk wel uit. Maar dan zeggen ze, nou, als we nu naar buiten gaan, dan is het wel heel makkelijk. Laten we voor onze achterban nog maar een uurtje gaan pimpampetten of zo. Dat is ook al erg gebeurd. En je hebt natuurlijk, en dat is, het is wel echt zo, soms is die heel lang bij elkaar zitten in één ruimte. Kijk, iedere vergaderkundige zal het je afraden, maar soms... helpt het ook wel in de zin dat je op een gegeven moment zo vermoeid raakt dat je gaat toegeven.
Dan ben je er maar vanaf.
Dan is het klaar. Je wordt op een gegeven moment natuurlijk gewoon echt heel moe. En jezelf ook zat. En je eigen gelijk ook zat. En dat, ja, er zijn politici die zijn wel eens weggelopen uit de onderhandeling. Ze zeiden, ja, daar stemde ik mee in. Ja, waarom eigenlijk? Ja, nou ja, uiteindelijk, en dan komt er een mooi verhaal. Maar uiteindelijk hadden ze ook vaak gewoon slaap. Honger. Waar is het zat? Is een anekdote waarvan je nooit helemaal weet of die compleet op waarheid berust. Maar je had destijds binnen de EU had je de onderhandelingen over Griekenland. Die moesten bezuinigen, hè, omdat ze heel veel steun hadden gekregen. En de vraag was, hoe hard moet Griekenland gaan bezuinigen? En Jeroen Dijsselbloem, hè, onze minister van Financiën, die had daar een groot aandeel in toen. In de onderhandelingen met Varoufakis, de Griekse minister van Financiën. En ik heb wel eens begrepen dat die Griekse delegatie, die werd in het meest nare vergaderhokje gezet, zonder daglicht. En het was daar een beetje koud. Hadden ze de thermostaat, hadden ze expres wat laag gedraaid. En elke keer als er dan eten werd gebracht, dan zeiden ze van, nou ja, het is niet erg als jullie de Grieken als laatste doen. Dus die werden chagrijniger. Ja, en de mare is dat ze daardoor uiteindelijk instemden met een pakket wat ze niet echt wilden. Nou, laat 50% waar zijn, dan zegt het al iets over... Nou ja, hoe je soms toch wonderlijk tot een akkoord kan komen.
Als Piet Adema deze podcast luistert, dan zal hij deze tips opschrijven, denk ik. Het ging deze week niet alleen over de landbouwsector. Er werd in de Tweede Kamer ook verder gepraat over de inperking van de hoge asielinstroom. Tobias, vorige week hebben we het daar uitgebreid over gehad. Dat was dat plan van het CDA.
Ja, de never ending story. Ja, het plan van het CDA. Heel, heel simpel gesteld is dat plannetje al een tijd geleden geboren. Maar dat je twee soorten asielzoekers krijgt. Eigenlijk iemand met een A-status waarvan je zeker weet, oké, die loopt direct gevaar als we die terugsturen naar het land van herkomst. Dat gaat nooit meer goed komen. Die moet je eigenlijk bescherming bieden. En asielzoekers met een B-status, stel je voor dat er een tijdelijke burgeroorlog is. Hè. Je weet nooit of het tijdelijk is, maar een burgeroorlog is in Frankrijk. Nou, dan vangen we, ik noem maar even, maar het gaat, dan vangen we die mensen op in de gedachte dat die ook op een dag wel weer terug gaan kunnen keren. En dat plannetje van het CDA werd besproken in het Katshuis. Daar zitten ministers bijeen om zeg maar heel breed te praten over hoe krijgen we die hoge instroom, asielinstroom omlaag. Hè. Maar ook hoe staan we tegenover arbeidsmigratie? Hoe gaan we om met studenten? Nou, het is een heel breed vraagstuk. Maar als het voor het CDA en de VVD, die willen die instroom omlaag. En dat is wel een pregnant punt.
Ja, kregen ze daar nou meerderheid voor?
Nee. Kijk, dat is het lastige. Dit wordt dan neergelegd. En dan ga je natuurlijk naar de coalitiepartners, D66 en ChristenUnie. En D66 houdt echt wel de deur dicht. Die zijn heel erg bang dat dit op termijn heel veel rechtszaken gaat uitlokken. En dat is een beetje gebaseerd op het verleden. Want we hebben dit systeem gehad van 1974, schrijf mij, tot en met 2000. En toen hebben we het afgeschaft. Ja, eigenlijk omdat de rechters overbelast werden. En D66 is dus kritisch en ook coalitiepartner ChristenUnie voelt er weinig voor.
We hebben eerder gezegd, we willen af van pestmaatregelen. Dus maatregelen die eigenlijk geen effect hebben, maar wel een grote impact op de levens van mensen. Dat willen we niet. Nou, en dan zijn wij vrij duidelijk in, dat hebben we ook de afgelopen maanden gezegd, dat je in Europa de grote stappen moet zetten. Nou, deze periode is daar heel cruciaal in. Dus Nederland moet daar de schouders onder zetten. Daar is de spreidingswet cruciaal in. En moeten zorgen dat je geen flessenhals effect hebt, waarin mensen allemaal naar Ter Apel gaan en eigenlijk de gemeente overladen, terwijl we eigenlijk ook een politieke keuze kunnen maken om het ook op andere plekken mogelijk te maken, waardoor je een eerlijke verdeling hebt.
Nou, zijn de politieke partners D66 en ChristenUnie nog niet helemaal overtuigd?
Nee, dat hoor ik zo her en der ook terug. En tegelijkertijd ligt er voor de hele politiek de opdracht om een antwoord te gaan geven op de grote migratievraagstuk. En dit is iets wat internationaal rechtelijk kan. Dus ja, je hoopt toch echt dat alle partijen hiernaar willen kijken en ook zien dat dat een mogelijkheid is.
Ja, die laatste was dan Bart van der Brink, kerstvers Kamerlid van CDA, die dit voorstel nu ter hand neemt. Want hij heeft we hebben het vorige week over hem gehad. Spindokter wordt Kamerlid. Nou, dat is hij nu en hij heeft die portefeuille migratie. Ja, die probeert het dus weer. En de coalitiepartners zeggen weer nee. Nou ligt er in het kabinet zo'n hele lange lijst van denkbare oplossingen om de hoge asielinstroom te beteugelen. Daar is nog geen ei over gelegd. Er wordt nog een paar keer bij elkaar gekomen om te kijken van zijn er überhaupt dingen waar we het over eens zijn? En die lijst is echt heel uitgebreid. Ik zei gekscherend van de week tegen iemand een mensenkolonie op Mars, bij wijze van spreken. Nou, ik zat ernaast, dat was een beetje overdreven, maar het zat er niet heel ver vandaan. Wat mij wil zeggen, er wordt heel breed gedacht tot aan een Nederland uit de EU, bij wijze van spreken. En dat moet gaan allemaal drooggekookt worden tot een setje maatregelen. Maar belangrijk is nu de tijd. Wanneer? Op 3 juni, zeg ik even op zijn grappenhuis, dan heeft de VVD een partijcongres en dan heeft de ChristenUnie een partijcongres. Als er voor die tijd nou een besluit ligt, hè, in de vorm van een brief van de staatssecretaris, van nou, we willen ongeveer dit gaan doen, deze maatregelen, of we willen deze kant uit. Ja, dat gaat altijd een compromis zijn. Dus dan heb je best kans dat Mark Rutte, die een half jaar geleden op zijn partijcongres een persoonlijk commitment neerlegde, van ik ga er alles aan doen om de instroom laag te brengen.
Ja, dan heb je er persoonlijk voor inzetten.
Ja, persoonlijk.
Hij maakt het echt, hij trok zijn lot eraan bijna.
Hij trok het helemaal naar zich toe. Nou, je hebt best kans dat hij op die dag dan afgerekend wordt op van ja, maar dit is ons niet genoeg. Of als die brief er nog niet is van hey, waar blijf je? Dus die in de tijd is dat wel een gevoelige. En dat wordt nog wel spannend, denk ik.
Het wordt een drukke agenda over twee weken.
Ja, zet een kringetje eromheen, 3 juni. Ja.
Kijk, een mega lange podcast, 3 dag. Wat wij vandaag in ieder geval ook nog gaan bespreken is gehaktdag in de Tweede Kamer. We hadden het er al net even over in het begin van deze podcast. 10 van de 12 ministeries hebben hun boekhouding niet op orde. Dat bleek uit het financiële jaarverslag van de Algemene Rekenkamer. Je hoort Ewout Eergang, dat is de waarnemend president van de Algemene Rekenkamer.
We kijken terug op 2022, het jaar dat achter ons ligt. Een wat donkere periode, omdat aanvankelijk de coronacrisis nog bijna alles bepaalde. En daarbij ging het Rijk zowel bij de verplichtingen als bij de uitgaven langs en over de rand van de afgrond. En je verwacht dat nu die crisis voorbij was, dat er in 2022 weer meer aandacht was voor controle vooraf en verantwoording achteraf. Het ijs is dun. Te dun. Als we weer in een crisis zoals de coronacrisis terechtkomen, dan is de kans groot dat we meteen weer door het ijs zakken met het zorgvuldig uitgeven van publiek geld.
Ja, Marcia, hoe luister jij hier naar?
Nou, dat is toch niet fraai, hè? Het is echt wel heel...
Is het een beetje voorzichtig uitgedrukt, toch? Of niet?
Ja, zeker. Ja. Nee, als je van zoveel miljarden eigenlijk niet weet waar het precies naartoe ging, ja, dat wordt wel... Dat helpt natuurlijk niet om het vertrouwen in de politiek in stand te houden.
Ja, want het gaat om 6,5 miljard euro, waarvan we dus niet weten of dat nou is terechtgekomen op de manier waar het terechtgekomen zou moeten zijn.
Ja, en daar komt nog eens 5,6 miljard euro aan corona gelden bij, waarvan we ook niet helemaal precies weten hoe dat is gegaan.
Hoe kan zoiets, Tobias?
Ja, boekhouding is een simpele antwoord. Kijk, het gaat niet om dat die 6,5 miljard nou is verdwenen. Hè? Dus het is niet aantoonbaar rechtmatig besteed. Dat is iets anders dan, luister goed, aantoonbaar onrechtmatig besteed. Hè? Want dan heb je het dus echt gewoon verbrast. Dan zijn ze met z'n allen naar het casino geweest en hebben ons niet gebeld. Leuke avond gehad, geld weg. Dat is niet zo. Het gaat om het niet bijhouden en het niet verantwoorden van het geld dat je wel uitgeeft. Ja, heel bout gesteld, als je kijkt naar het probleem waar dat, of het ministerie waar het probleem het groot is, dat is van Volksgezondheid. Ja, daar zegt de Rekenkamer ook over van ja, ze hebben gewoon niet voldoende financiële experts die dat goed tracken en tracen. En ze vinden het niet belangrijk genoeg.
Maar ja, hoe kan dat nou niet belangrijk genoeg zijn?
Nou ja, omdat het altijd een deel is van je begroting. Hè? Dus als je kijkt naar zorg, daar gaat zo'n 70, 80 miljard per jaar in om. Hè? Dus een deel is dan voor van VWS. Dus je kan altijd zeggen, nou ja, dit is, vinden wij niet belangrijk genoeg. Maar dat kun je eigenlijk niet vinden. En het is dus al jaren op rij is dit zo.
Het is echt al iets dat heel lang speelt. Hè? Ik heb toevallig een keer alle rapporten opgevraagd bij de Auditdienst Rijk van de verantwoording. Dat was in het... roerige jaar 2013. En toen waren er ook al van 2 miljard onduidelijk of dat correct is uitgegeven. Dus het is sindsdien ook nog behoorlijk opgelopen.
Ja. Je hebt toch altijd een beetje het beeld, hè? Nederlanders die zijn goed met geld. Die weten waar ze kunnen strepen en waar het dan precies naartoe is gegaan. Dat blijkt dus als je naar onze ministeries kijkt. In ieder geval niet het geval.
Ja.
Jaren.
Nou, sprak ik vorig jaar met een ambtenaar bij VWS die daar wel wat kanttekeningen. Laten we even advocaat van Duit. Die zegt ook van ja, kijk, de Rekenkamer veronderstelt dat je een aantal dingen vastlegt. Dus dat je een soort checklist bijhoudt, waarvan op een aantal punten zij zeggen, ja, wij vinden het echt onzin om er dat bij te houden. Omdat wij zeg maar bij, stel je hebt een checklist van 10 boxjes, dan zien we de 6, die tikken we aan. En daarmee vinden wij dat het nou ja, voldoende is onderbouwd. En die laatste 4, waarvan de Rekenkamer zegt, ja, die hebben niet nagebeld. Daarvan zeggen ze, ja, maar wij vinden niet, nou, wij zijn eigenlijk overtuigd. Ja, dat is ook een soort... Ja, niet een semantische discussie, maar een soort van... het is ook een beetje hoe je daarnaar kijkt. Maar goed, de spelregels worden niet door het kabinet bepaald en hoeveel zin ze ergens in hebben. Dat doet de Tweede Kamer en dat doet de Rekenkamer. Dus die kritiek is terecht en daar moeten ze zich wat van aantrekken. Dat hoorde ik niet helemaal terug in de reactie van minister Kaag.
Ik denk dat het een serieuze voorwaarschuwing is voor het hele kabinet... Als financiën staan wij natuurlijk vooraan. Ik denk dat we een stapje terug moeten nemen en kijken wat er goed is gegaan. Ik denk dat elk departement echt aan de lat staat om het juiste te doen. Zeker alle ambtenaren die werken keihard, de ministers natuurlijk ook. De begrotingen zitten verschillend in elkaar. De verplichtingen die er zijn voor het ene ministerie is heel anders dan het andere. Soms is er veel meer beschikbare financiële ruimte bij een ministerie door onderuitputting. Of dat er een andere begrotingsruimte is die meevallers geeft. Dus dat hangt er heel erg vanaf.
Voorwaarschuwing, ja. Nou ja, nee. Dit is gewoon een slecht rapport. En dan zei jij vroeger ook niet... dit is een voorwaarschuwing van hoe we
misschien had ik dat moeten zeggen, want ja. Het helpt.
Nee, ja, zo werkt het dus niet. En ik denk dat ze dat ook wel van de Tweede Kamer te horen gaat krijgen. Kijk, het lullige is wel deze hele cyclus hebben we vorig jaar ook gehad... het jaar daarvoor ook gehad. En er zijn altijd verzachtende omstandigheden. In corona moest snel veel geld worden uitgegeven. Nou, die verzachtende omstandigheid is er nu af. Je hebt nu wel de Oekraïne-oorlog ook veel, en het energieplafond... Hè, waarbij je snel heel veel geld wordt uitgegeven. Maar Je merkt heel voorzichtig aan dat er wel iets aan het draaien is. Hè. Er is ook een rapport van de Raad van State verschenen vorige week. Dat zei van ja, we geven soms. Of dit kabinet geeft al heel veel geld uit. Let een beetje op dat het niet te veel wordt. Nou, op het moment dat je te veel geld uit gaat geven, ga je ook kijken waar geven we dan aan uit. Dus de Tweede Kamer zal best kritisch zijn van het geld dat je wel uitgeeft, moet je goed kunnen verantwoorden. Dus misschien is er zo wel iets aan het draaien. Bij de VVD is ook een wetsvoorstel in de maak om niet meer blanco checks, hè, de energieplafond instellen. Hè. Dat was eigenlijk een blanco check. We wisten niet precies hoeveel het ging kosten. En dat kon echt tot 14 miljard oplopen. Dat bleek uiteindelijk 5 miljard, maar toch. Dus er is wel iets een klein beetje aan het draaien, denk ik, dat we iets meer op onze tellen moeten passen.
VWS kon zich natuurlijk wel ook wel een beetje verschuilen achter de coronacrisis. Want toen moest er ook snel geld uitgegeven. Maar dat zei Eergang ook van ja, het is nu mei 2023, weet je wel, benadrukt hij nog even fijntjes. En die stap naar structurele verbetering is nog niet gezet. Dus er moet nu wel echt iets veranderen.
Over 2 weken wordt hier weer over gedebatteerd in de Kamer. Dan moet je dat dus ook kunnen verklaren straks. Hebben die ministers daar hier straks een antwoord op in de Kamer?
Ja, en dat wordt een heel wollig antwoord. En een heel lang antwoord.
Onderuitputting, ik schrijf hem alvast.
Nou ja, het zal vol zitten met verbetertrajecten en waakzaamheid en beter opletten enzovoort en beloftes. En die beloftes heeft VWS dus ook gedaan. En daar is eigenlijk nog niet zo heel veel van terechtgekomen. Er gloort wel wat hoop aan de horizon. Want bij het ministerie van Sociale Zaken was ook veel niet op orde. En daarvan zegt de Rekenkamer, nou, die hebben een verbetering gestart. En dat is nu ook echt verbeterd. Dus het kan wel. Je moet het alleen willen en doen.
Ja, ook dat dus over 2 weken. Maar er zit nog een week tussen. Dat is volgende week. Wat staat er dan eigenlijk op de agenda?
Niet bijster veel hele grote schokkende dingen. Behalve ja,
iedereen slaat die podcast volgende week over.
Sorry. Enorme cliffhanger nodig. Ja. Het gaat bijvoorbeeld over het. Er is een plenair debat over de toeslagenaffaire. En het rapport wat daarna is verschenen. De ombudsman presenteert een jaarlijks verslag. Dat kan ook nog wat opleveren.
Er wordt allemaal weer slaag voor het kabinet. Er wordt gewoon weer zo'n week. Ja. Maar goed, Rutte is toch in Den Haag. Hij was toch in de buurt. Joh, kom even kijken.
Goed, allemaal luisteren dus volgende week. Deze aflevering die zit erop. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.